WSW neemt af en de winsten die IBM kan gaan maken kunnen daarmee ook af gaan nemen. Omdat er minder mensen natuurlijk arbeid verrichten, wordt het aandeel dat het Rijk richting gemeentes en dus ook richting IBM vergoedt, wordt ook steeds minder. Dus er komen gewoon minder middelen binnen, minder mensen zijn er actief, dus wordt ook minder winst opgebouwd en komt er ook minder geld in de AGR terecht. En overrealisatie betekent dat wij dus meer mensen soms ook bij IBM in de uitvoering hebben van werk, terwijl dat de middelen er niet altijd voor beschikbaar zijn. En dan hebben wij een overrealisatie aan mensen en moet er gebruik worden gemaakt van de middelen die wij ook de tijden van onderrealisatie wel samen hebben ingebracht. Er zijn tijden dat wij in het begin van het jaar krijgen wij middelen die gebaseerd zijn op het vorig jaar. Dus als er dan het komende jaar minder mensen zijn, dan houden we eigenlijk geld over. We hebben eigenlijk meer geld gehad dan dat er mensen zijn. Maar het kan ook andersom zijn dat wij geld hebben gekregen, maar het jaar later meer mensen hebben en dus meer geld toe moeten leggen. En dat betekent die overrealisatie aan mensen. Maar we hebben daar in gezamenlijkheid een soort pot voor gemaakt dat wij daaruit kunnen putten totdat we als gemeente weer zelf aan de lat komen staan om de financiële bijdrage te leveren die nodig is om al die mensen aan het werk te houden. Ik hoop dat dat duidelijk genoeg is geweest, anders dan mogen de vervolgvragen worden gesteld.
Voorzitter.
De burgemeester, ik ga gang.
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de IBN een enorme pluim te geven en ook mijn wethouder Henry Willems wat dat betreft te complimenteren met onze IBN. Kijk, er zijn in Nederland sociale werkvoorzieningsplaatsen geweest die zulke organisatorische beperkingen hadden en zo financiële ellende teweeg brachten dat Den Haag dacht, weet je wat we doen? We schaffen het af. Dan zijn we van dit probleem tussen aanstekens verlost. Dat is natuurlijk van de zotte, want dan heb je een systeem weggebracht. Maar volgens zit je nog steeds met de vraag, en hoe gaan we dat dan voor deze mensen met allemaal afstand tot arbeid invullen? Dat zijn natuurlijk gewoon zeer lastige opdrachten. IBM is gewoon doorgegaan, maar mag geen nieuwe betrokkenen meer in dienst nemen. En dan moeten we eigenlijk vanuit de werkgevers zorgen dat alle anderen die plekken gaan krijgen. En de vraag van mevrouw Gert-Jans is helemaal terecht. Dat lukt gewoon niet. En we hebben binnenkort verkiezingen. En een van de onderwerpen die op de agenda staat is van we gaan weer sociale werkvoorzieningschap organisaties maken. En goed, ik ben ook van mening van als je ervan leert en evalueert en je vindt dan dat je toch maar daarop terug moet komen, moet je dat ook vooral doen. Wij zijn blij, ik ben blij dat wij in ieder geval met onze IBN op deze manier verder zijn kunnen gaan. Onder hele lastige omstandigheden, want ik snap de opmerking van mevrouw Gevermensvoort. Het ging bij ons zo goed dat we daar zelfs nog jaarlijks revenue uit voort zagen komen. Die moesten we dan wel weer investeren. Maar goed, dat is eigenlijk altijd een hele prettige bijdrage. Dus echt waar, ik ben enorm gecharmeerd altijd geweest van onze IBN. En ik ben hartstikke blij dat het nog op deze manier loopt. En ja goed, daar verdienen de betrokken wethouders een compliment in, want dat blijven ze goed invullen. Dus zeg het ook voort. Want er zijn wel mogelijkheden, maar dan moet je het op een goede manier organiseren. En wat ik het allerbelangrijkste vind is, praat met IBN'ers. We zijn allemaal trots op hun organisatie. En daar gaat het ook om. Het geeft heel veel plezier. Het geeft zelfvertrouwen voor de betrokkenen. Ze hebben er een inkomen aan waar ze in mijn ogen ook heel terecht dankbaar voor zijn. Maar ze doen ook gewoon in de samenleving mee. En dat vind ik ook erg relevant. Zeker in ons gebied. Dank u wel, voorzitter.
Dank je wel, burgemeester. Ook voor zeer positieve pleidooi voor deze nou ja, hele bijzondere samenwerkingsvorm. Ik neem aan dat dit voor iedereen dus ook weer een ster wordt. Neem me mee als ster naar de raad. Dankjewel. Dan gaan we naar punt 7. We gaan een raadsvoorstel in zaken beleidskader 2021-2024 regionaal bureau leerplicht en voortijdig school verlaten Brabant. Daar valt wel het een en het ander over te zeggen. Denk ik. Ik wil graag het woord geven aan mevrouw Jansen, DOP.
Dank u wel. We hebben kennis genomen van het jaarverslag en kunnen ons vinden in het verhogen van de begroting met €415. Verder kunnen wij het geven van een positieve zienswijze onderschrijven. Toch hebben wij nog enkele vragen. De rol van de scholen is in tijden van corona zeer belangrijk. Wij hoorden dat er in bepaalde gemeenten vanuit de scholen een brief naar ouders en naar leerlingen was gestuurd over de rellen naar aanleiding van het instellen van de avondklok. Het ging er vooral om dat leerlingen weten dat als ze hieraan deelnemen of berichten versturen, ze weten wat dan de gevolgen kunnen zijn als ze opgepakt worden. Dus niet meteen van je mag niet rellen. Nee, als je doet, weet wel wat de gevolgen kunnen zijn. Weet wethouder of dat hier in de regio ook is gebeurd? En of het misschien iets is wat het college nog een keer aandacht aan zou kunnen geven in het Boekersweekblad. Er zijn ook nog altijd leerlingen die zonder startkwalificatie stoppen. Weet de wethouder of er ook gebruik wordt gemaakt van de inzet van ervaringsdeskundigen. Dus oud-leerlingen die ook eerder zijn gestopt en nu tegen problemen aanlopen. En verder zijn we zeer benieuwd naar de gevolgen van de sluiting van de scholen tijdens corona. Wanneer komt daar een bepaalde zicht op? Tot zover.
Dankjewel. VVD, meneer Tielemans.
De VVD heeft met belangstelling kennis genomen van het kader, het beleidskader. En kan akkoord gaan met het voorgestelde besluit. Maar het is wel... Door de coronacrisis zijn er ook scholen gesloten afgelopen jaar. En dat heeft heel veel impact gehad op de leerlingen. En dan is het ook erg jammer dat er geen duidelijk beeld is gegeven wat de coronacrisis voor gevolgen heeft voor de leerlingen omtrent het gebied van leerplicht en vroegtijdige schoolverlaters. Of kan de wethouder hier wel een duidelijker beeld scheppen?
Meneer De Wit, gemeenschapsbelang Venost.
Ja, dank u wel. We hadden inderdaad ook vragen omtrent de corona. Wij hebben hier ook heel lang, of we hebben hier ook even bij stilgestaan om ook goed na te denken van ja, wat voor impact heeft het ook op de scholen, op de leerlingen, maar ook op zo'n dienst. En we denken wel dat deze dienst er ook wel echt een vertrouwen in heeft, dat ze het goed kunnen begeleiden en het zicht erop kunnen houden. Dus we zijn er ook heel benieuwd naar.
Ik wil graag het woord weer van mevrouw Van Mensen voor het CDA.
Ja, eigenlijk eens wel met wat de anderen hebben gezegd. Ik denk dat dat wel duidelijk is voor iedereen. Maar heb ik ook nog een paar vragen over... Ja, het is nu vooral digitaal wat het onderwijs... En nog steeds digitaal onderwijs vindt er plaats. Wat doen scholen als een leerling niet deelneemt aan afstandsonderwijs? Of als er andere zorgen zijn rondom een leerling? En als ze geen contact kunnen krijgen met ouders of leerlingen... wat... Kunnen wij dan als gemeente nog iets extra doen? Of ligt dat dan echt helemaal bij die instantie leerplicht? Of dat orgaan wat wij dan zelf nog hebben hier in Brabant Noordoost? En ik las ook van de pilot om op huisbezoek te gaan en om van alles nog echt contacten te hebben. Is die al ingezet of is die ook door corona helemaal uitgesteld? Wij denken dat het toch wel heel belangrijk is om die dingen gewoon door te plaats te laten vinden. Ook gezien het feit dat er ook zelfs al gesproken wordt van 8 op de 10 kinderen die tegen een burn-out aanlopen. Tot zover.
Ja, serieuze problemen die ontstaan naar aanleiding van de corona. Maar nog meer vragen. Aan u het woord, wethouder meneer Willems.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, onze RBL heeft natuurlijk ook in deze tijden van corona inderdaad... ook zijn aanpassingen moeten doen om te kijken hoe om te gaan met de scholen. Ik vind nog steeds dat we als RBL in deze regio gewoon een goede uitvoeringsorganisatie hebben om de leerlingen die er zijn in het zicht te houden en die net van school zijn om of te stimuleren naar toch nog teruggaan naar school als ze vroegtijdig schoolverlater zijn of te begeleiden richting werk, dat ze toch zelf een perspectief en een toekomstvisie hebben. En dat is het grote plaatje waarbinnen er dan wordt geacteerd om ook dat onderwijs te geven en onderwijs bij te staan, zeg maar, om de leerling in zicht te houden. Corona, wat betreft de basisschoolonderwijs, hebben we
al contact gehad, daar heb ik hem ook mee gesproken. En zij geven aan dat er binnen het basisonderwijs, ook in Boekel, zij eigenlijk geen leerlingen hebben die buiten het zichtveld zijn geraakt. Zij hebben alle leerlingen in zicht. En of alle leerlingen zich elke keer melden digitaal, dat is, was in het begin nog wat lastig, zeiden ze. Het wordt wel steeds beter. En het is soms, ook bij jonge kinderen moeten echt ouders ook helpen om dat digitale contact tot stand te brengen. En ook ouders hebben daar soms nog wel hulp bij nodig om dat wel allemaal goed op de computer voor elkaar te krijgen. Ik heb wel het idee dat zij ook aangeven dat het voor iedereen steeds beter lukt om die contacten voor elkaar te krijgen. En dat zij elke leerling toch wel sommige scholen doen dat echt ook, proberen dat dagelijks te doen, hun onderwijzers. En sommige hebben daar andere frequenties in om de leerlingen in zicht te houden. Maar ze proberen ze wel in zicht te houden en niet dat ze uit het zicht raken. Wanneer dat gebeurt, dan zetten ze toch het seintje uit richting regionaal bureau leerplicht om daar ook achteraan te gaan. Zullen we het digitale onderwijs en de pilot, zeg maar, om op huisbezoek te gaan? Dat is door de corona ook echt uitgesteld. Kijk, we moeten ons allemaal aan de maatregelen houden, wordt ook aangegeven. En kijk, als het echt nodig is en beide partijen kunnen ermee instemmen dat er contact plaatsvindt, dan kan er een gesprek georganiseerd worden, ook met de maatregelen op 1,5 meter afstand enzovoorts. Maar wanneer partijen zich daar niet prettig bij voelen, dan zal dat contact ook of digitaal plaatsvinden, of het wordt uitgesteld naar een latere periode. Om dan in ieder geval toch dat contact te houden. Maar dan kan er in ieder geval telefonisch contact zijn en het fysieke contact kan dan uitgesteld worden. Als ik nog even in mag gaan op de brief die was verstuurd naar ouders. Ik heb er geen weet van of dat in onze regio ook gebeurd is en welke stichtingen of scholen brieven hebben gestuurd. Ik vond het ook inderdaad ook wel opmerkelijk dat er best vrij jonge kinderen en jeugdigen hebben deelgenomen aan deze rellen. Echt, de politie spreekt dan inderdaad van 13, 14, 15-jarigen die nog meedoen. En dus echt pubers of beginnende pubers die de consequenties van hun daden niet overzien. En ouders dienen in principe dan ook zelf te weten dat zij ook voor degene die nog jonger dan 18 zijn, zelf verantwoordelijk en nog aansprakelijk zijn. Dus ook daar ligt een verantwoordelijkheid. Ja, en dat werd ook wel steeds meer onder de aandacht gebracht. Maar ik hoop dat dat duidelijk is. En ik hoop ook dat de rellen niet terugkomen of nog eens een keer toe zullen nemen. Dus maar mocht het nog een keer zover komen, dan is dat misschien wel een tip om aan het regionaal bureau leerplicht mee te geven van informeer de scholen dat die brief misschien dat die brief wel achterhaald kan worden en als kopie ook toegestuurd kan worden. Dus misschien hoeft het verder ook niet zo moeilijk te zijn. Worden ervaringsdeskundigen ingevlogen als leerlingen willen stoppen zonder dat ze een startkwalificatie hebben behaald? Ben ik niet van op de hoogte. Ik heb de term nog niet horen vallen in die combinatie. Dus ik neem aan van niet. Maar ik merk wel dat bij velerlei, als het zorg mag worden genoemd of begeleiding, dat vaak ervaringsdeskundigen wel een goede bijdrage kunnen leveren. Omdat die toch vanuit een andere visie praten, als ik daar ooit mee heb gepraat, dan zorgverleners die alleen de opleiding hebben gevolgd, bij wijze van spreken. Dus dat zou inderdaad een meerwaarde kunnen zijn. Ik wil er best wel eens een keer ter sprake brengen als we de volgende vergaderingen hebben. Om te kijken of daar al aan gedacht is en of daar mogelijkheden toe zijn. Want ook dat is dan weer waar we het net over hadden. Ken je de gevolgen als je uitstapt? Ik denk dat ik door de vragen heen ben, voorzitter. Dank je.
Voorzitter.
Zover.
De burgemeester vraagt even het woord. Meneer de wethouder, u was helemaal klaar met uw
Ja.
Ja, ik wil graag het woord geven aan de burgemeester.
In de terugkoppeling van politie naar ondergetekende toe. Voor dit moment heb ik geen signalen ontvangen dat jongeren uit Boekel, Vernoorst, Huizen, Paardenwaard betrokken zijn bij vervelend voorkomende situaties, rellen en dergelijke meer. Op dit moment. En ik ga ervan uit dat dat zo blijft. Ik kan wel opmerken dat we aangesproken zijn op twee activiteiten op zaterdagavond, waarbij we wel hebben moeten optreden, omdat de iets oudere jongeren toch vonden dat er een feestje op zijn plaats was. En ja goed, dat is en blijft natuurlijk ook best een spannende, dat sociale aspect, daar hebben we allemaal wel enig gevoel bij. Van de andere kant, corona is gezien de omstandigheden nog steeds zodanig gevoelig wat betreft volksgezondheid dat het absoluut niet kan. En dus is daar ook opgetreden in beide situaties. En in beide gevallen, dat wil ik wel even gezegd hebben, spreek ik daar ook schriftelijk ouders op aan. Ook al zijn het jongvolwassenen, dan nog vind ik dat ook hier het gesprek thuis aan tafel moet plaatsvinden. En wat mij betreft mag het ook met mij plaatsvinden. Ik bedoel, ik ben op dat punt eigenlijk altijd van mening dat met elkaar het gesprek kan gaan om eigenlijk toch te snappen dat we het ook voor elkaar moeten doen. En dat we best enig gevoel hebben bij het gemis aan sociale contacten. Uiteindelijk moeten er keuzes gemaakt worden die het algemene invullen. En dat is volksgezondheid. Om even dan toch in het verlengde van die brief, als het dan gaat over wat gebeurt er dan wel in Boekel, wij daar in ieder geval onze bijdrage ook in leveren. Dank u wel, voorzitter.
Dank je wel. Hiermee alle antwoorden gegeven op de vragen die er worden gesteld. Betreft onze jongeren, nou wel een groep wat onze aandacht moet behouden, gezien de ontwikkelingen die afgelopen week hebben plaatsgevonden. Bedankt voor dit sterretje. We gaan naar het volgende punt en dat is het punt van de GGD Hart voor Brabant, de kadernota 2022. En meneer Kolen van de VVD.
Ja, dankjewel voorzitter. De VVD heeft met belangstelling kennis genomen van de kadernota 2022 en kan in hoofdlijn akkoord gaan met de voorgestelde besluiten vanuit het college. De coronacrisis heeft ook de GGD in de spotlijst geplaatst en vanuit dat oogpunt heeft de VVD enkele vragen aan de wethouder aan wie we willen vragen om deze vragen mee te nemen naar het bestuur van de GGD. De huidige problemen bij de GGD, denken we aan testcapaciteit, privacyproblematiek en de vaccinatiestrategie, roept de vraag op of de huidige GGD qua organisatiestructuur wel in staat is voldoende te acteren in een pandemie als de huidige. Welke voorstellen liggen er nu concreet om deze problemen aan te kunnen pakken? Welke lessons learned heeft de GGD nou ten aanzien van zijn ervaringen met de pandemie opgehaald? En welke richting wil het gaan met het oog op die opgedane ervaringen? Hierbij komt ook nog het vraagstuk van de incongruentie tussen het bedieningsgebied van de GGD, de regio's Midden-Brabant en Brabant-Noord, en dat van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en veiligheidsregio Brabant-Noord, zoals de GGD zelf al concludeert. Kan de wethouder ons meenemen in de problemen die deze incongruentie met zich meeneemt en welke perspectieven de GGD zelf heeft ten aanzien van een oplossingsrichting in deze? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Gemeenschapsbelang Vernoorst, mevrouw De Bruin.
Dank u wel, voorzitter. De GGD. We hebben ook weer met belangstelling gekeken naar de kadernota van de GGD. Wij keken ook vooral uit naar de herijking van het basispakket. Maar dat is in verband met de coronacrisis nog even uitgesteld. Wat wij natuurlijk ook kunnen begrijpen. We zien nu dat de middelen die beschikbaar zijn voor de GGD met name ingezet worden voor de jeugdgezondheid. De consultatiebureaus en het onderwijzen, helpen, begeleiden van de ouders bij de jeugdigen. Dat is ongeveer bijna een derde, drie vierde deel van het geheel. Maar wat we daarmee ook zien is dat inderdaad de gezondheidsbescherming en de publieke gezondheid bij rampen en crisis, dat is nog maar heel beperkt op dit moment. Wij verwachten daar in de toekomst, evenals de VVD, ook misschien wel in het takenpakket, in de verdeling van taken, dat daar... dat daar in ieder geval meer middelen beschikbaar zullen nodig zijn. Wij wachten de evaluatie ook verder af en kunnen bij deze akkoord gaan met de kadernota zoals die voor ligt.
Dankjewel. Mevrouw Jansen van de DOP.
Dankjewel, voorzitter. Hebben ook met belangstelling gelezen natuurlijk. Ja. Oké, we hadden nog een paar vragen. In het totaal wordt er 11.000 euro gaat naar de voorjaarsnota. Iets, en Joop had het er ook al over gehad, iets wat we eigenlijk hadden afgesproken niet meer te doen. Dat is dus, als ik het goed heb, het gevolg van het feit dat er tijdens de begroting niet wordt gerekend met het nieuwe aantal inwoners en er ook geen rekening wordt gehouden met indexeren. Klopt, neem ik aan, dat die twee punten het zijn. In ons ogen blijft dat een vreemde gang van zaken, want we kunnen de klok op gelijk zetten, dat kunnen kijken van hoe de bevolkingsgroei in Boekel ongeveer eruit ziet. Dus je kunt dan rekening houden met meer of minder inwoners, in ons geval dus meer. En indexering kun je ook kijken. Dus wij vinden dat nog steeds een hele vreemde gang van zaken. Maar ja, spreiding van de betaling over 12 termijnen is prima. Duidelijk is dat het belang van goede gezondheid en gezonde leefomgeving zeer belangrijk is. En dit komt ook steeds weer terug. Ze zetten in op preventie en gezondheidsbevordering. En per 1-1-2022 gaat, als het goed is, de omgevingswet in werking. En de GGD richt zich op de inrichting van een veilige en gezonde leefomgeving, zoals mijn voorgaande sprekers ook al hebben gezegd. Zij weten veel van de invloed van het milieu op de gezondheid bij onder andere veehouderij, luchtgeluid, bodemstraling en klimaat. Wij als DOP willen de wethouder nogmaals oproepen om hier ook gebruik van te maken samen met zijn collega wethouder Buijsen. Ze hebben nog maar een kleine, invloed is nog maar weinig, maar wie weet wordt het meer als hoe meer aandacht eraan geven, hoe meer het belang er wordt ingezien. Ook groot zijn de zorgen om de coronacrisis en de financiële gevolgen hiervan. Zoals het er nu uitziet zullen deze kosten worden vergoed door het ministerie van VWS. Door corona komt de GGD niet aan al haar reguliere taken toe. Want wat heel goed te begrijpen is. Nu is onze vraag, moeten wij dan toch het volle pond betalen? Voor het basispakket en voor plustaken. Waar ze niet aan toegekomen zijn. Beetje dubbel, want ze werken natuurlijk zich uit de naad. Maar ja, als wat ze doen al vergoed wordt, dan ja, je snapt het. Ook maken we ons zorgen om de digitale veiligheid van gegevens van inwoners die door de GGD gebruikt worden. Gezondheid gaat verder dan het gezondheidsdomein en het belang van preventie. Oplossingen zijn vaak grensoverschrijdend. Te denken aan agenda punt 4, de regionale ontwikkelagenda. Wij vragen de wethouder om alert te blijven op een goede samenwerking met deze partijen en dat geen onderzoeken dubbel worden gedaan. En nog een laatste vraag. Wanneer kunnen we weer kijken om het pluspakket aan te passen? Wanneer is die mogelijkheid er weer? En wat we dan eventueel beslissen? Tot zover, een eerste termijn.
Nou, dankjewel. Dan wil ik graag weer het woord geven aan de CDA, meneer Gruijters.
Ja, dank voorzitter. In een crisis gaan er veel dingen ook fout. Ik denk als ik of wie dan ook hier een crisis moet leiden. We doen het nooit allemaal voor de volle 100% goed. Dus in die zin willen wij toch even positief, ook daardoorheen kijkend, wel onze waardering uitspreken voor het harde werk van dat GGD-personeel. Stuk voor stuk mensen die zich het snot voor de ogen werken om ons door de crisis te loodsen. Een crisis die ongetwijfeld ook de reguliere GGD-dienstverlening...